Hallo, mijn naam is Barbara Doeleman van Veldhoven, directeur van BFC Compassionate Care and Mindful Medicine. Je luistert naar Be Free and Connected, de podcast voor mensen in de zorg die willen werken vanuit een warm hart en een helder hoofd. Hoe doen we het goede voor velen? Deze krachtige en o zo relevante, toch niet vrijblijvende vraag geeft steeds opnieuw richting en koers aan het leiderschap van de gast van deze aflevering, zorgbestuurder Bertien Lahuis. Want in dit land is het nog steeds zo dat er sprake is van een onfatsoenlijke gezondheidskloof van bijna 20 jaar. En zoals Bertien zo helder zegt, dat moeten we niet willen met elkaar in een fatsoenlijk land als Nederland. Dat wil ik ook niet. In deze aflevering gaat vriend, arts en podcastmaker Casper van Koppenhagen in gesprek met Bertien Lahuis, voorzitter raad van bestuur van het Radboud UMC. Ze praten over compassievol leiderschap en waarom Bertien vindt dat dat het leiderschap is wat nodig is in de zorg. Juist nu.
Mijn naam is Bertien Lahuis. Ik ben dus voorzitter van het Radboud UMC. Prachtige organisatie om dat te mogen doen. Ik ben getrouwd, ik heb twee kinderen, woon in Utrecht. Wie ben ik? Ik ben bevlogen, geëngageerd, maatschappelijk bewogen en probeer iedere dag iets bij te dragen om het goede te doen. En ik werk eraan om dat iedere dag een beetje beter te doen, met compassie.
Wauw, nou dat kan op je LinkedIn profiel zeg. Ja, mooi. En je bent voorzitter van de Raad van Bestuur van Radboud. Hoe lang ben je al bestuurder?
Ik ben al heel lang bestuurder, moet ik eventjes kijken, al ruim 15 jaar.
15 jaar. En wat is jouw achtergrond?
Mijn achtergrond is medisch specialist, psychiater, kinderpsychiater. Ik ben, groot geworden in Utrecht als medicus. Ben daar ook blijven werken in het UMC Utrecht. Heb daar mijn opleiding gedaan, mijn promotie. En heb daar ontzettend veel geleerd. Mogen leren, met heel erg veel plezier. En toen de overstap gemaakt naar de organisatie Karakter. Dat is de kinderen- en jeugdpsychiatrie-organisatie in Gelderland en Overijssel. En die deed, en doet nog steeds, de academische kinder- en jeugdpsychiatrie voor het Radboud UMC. Zo ben ik eigenlijk in aanraking gekomen met het Radboud UMC.
En toen hebben ze jou weten te strikken in het Radboud.
Ja, de voorzitter destijds, die helaas ons ontvallen is omdat hij ernstig ziek was en is overleden een aantal jaar geleden. Maar die was daarvoor werkzaam als topambtenaar bij VWS. En toen ik bestuurder werd in de kinder- en jeugdpsychiatrie, toen heb ik eigenlijk het vak van besturen geleerd. Toen huilde mijn hart van de jeugdwet, waar ik eerder in de academie nog nooit van had gehoord, moet ik heel eerlijk bekennen, maar mee geconfronteerd werd toen ik bestuurder werd in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Maar als bestuurder was het de beste leerschool die ik ooit had kunnen bedenken. En vanuit die positie had ik veel overleg ook in Den Haag, omdat ik principieel tegenstander was en ben van de kinder- en jeugdpsychiatrie onderbrengen bij de gemeente. En zo kende ik deze topambtenaar, Leon van Halder. Oh. En die was voorzitter geworden inmiddels van het Radboud UMC. En als bestuurder van Karakter had ik overleg met het Radboud UMC, omdat wij de hoogleraren vanuit daar in onze organisatie hadden. Nou, zo is van het een het ander gekomen.
Ja, en van het een kwam het ander. En je zei, ik had geen betere leerschool kunnen hebben. Waarom was dat zo leerzaam?
Nou, omdat je moet je voorstellen dat Karakter als kinder- en jeugdpsychiater is een van de grootste kinder- en jeugdpsychiatrische organisaties. Omzet van zo'n kleine 60 miljoen. Ja, niks in vergelijking natuurlijk met het Radboud UMC. Maar 15 locaties, veel typen van zorg die ze ook leverden en nog steeds leveren. Maar ze hadden overleg met de financier, de zorgverzekeraar, aanvankelijk met 1 en later met 4 voor de inkoop. En toen opeens gingen we van de zorgverzekeraar, recht op verzekerde zorg, naar de gemeente als een voorziening. En hadden we met 200 gemeentes te maken. Mm. Nou, dan kan je je voorstellen dat dat alles op de kop zet in je organisatie. Want het was een organisatie die tot in de finesses en in details goed geregeld was. Ik zeg dan altijd een heel fijnmazig grootboek. Dat is fantastisch als de wereld stilstaat. Dan
maar
weet
niet
je
als
precies,
die in beweging is.
Maar niet als die in beweging is, dan is het een ramp. Dus alles moest anders. Dus we hebben toch best wel veel veranderingen aangebracht in de organisatie. En zeker ook in de structuur rondom de financiering en de huishouding daartoe. En dat was echt een megaklus. En daar was ook veel beweging in het veld. Met name veel, ik zal maar zeggen, opportunisme en pragmatisme in de kinder- en jeugdpsychiatrie van collega's die zoveel mogelijk dan maar zorg bij gemeentes probeerden te verkopen. Want dat is dan natuurlijk wat je doet als zorgaanbieder. Waarbij onze insteek echt was, schoenmaken blijft bij je leest. Wij hebben echt de zorg te dragen voor de kinderen en jeugdigen die echt zware psychiatrische problemen hebben. En daar kiezen we voor vanuit de inhoud. En dat was in het begin best een beetje ingewikkeld, omdat die gemeentes natuurlijk dachten, ja, zo'n gedoe alsmaar met die jeugdzorg, hè, daar is natuurlijk de psychiatrie een onderdeel van, maar dat wist men op zich ook best begrijpelijk niet allemaal. Maar die dachten van, ja, weet je, dit klusje gaan wij wel even klaren. Zo ingewikkeld kan het allemaal niet zijn. Keukentafelgesprekken en bleek toch net iets anders te zijn. Dus onze keus was in het begin best een beetje spannend. En daarna denk ik dat wij, durf ik eigenlijk wel te zeggen, volgens mij hebben wij het als instelling ongelooflijk goed gedaan. En zijn er echt gebleven voor die kinderen en jeugdigen die niet ergens anders terecht konden.
Nee. En ik speur hier wat energie van het feit dat de dingen in beweging zijn. Dat is een mooi bruggetje naar waarom we hier samen zitten. En de beweging zou ik bestempelen als compassievol medisch leiderschap. En jij bent er al een tijdje bij aangesloten. Jij gaat zo de troepen toespreken. Waar ga je het over hebben?
Nou ja, ik denk niet dat ik ze ga toespreken. Oh, ik ga ze met ze in gesprek. En het thema waarover ik met de collega's in gesprek ga is duurzaamheid.
En daar zit je op.
Daar zit ik op, ja. Vind ik een ontzettend belangrijk thema. Vind ik ook een uitdaging. Vind het ook af en toe moeilijk, ook voor mijn eigen leven. Maar ik vind het wel iets waar we echt wat mee moeten en meer mee moeten. En dan ook duurzaamheid in de brede zin van het woord. Hè. Natuurlijk ook de milieuaspecten daarvan. Maar zeker ook de sociale aspecten daarvan zijn denk ik cruciaal. En die raken denk ik ook wel compassie.
Ja, want?
Nou, met wie en wat moeten wij nou eigenlijk compassie hebben? Dus het is ook wel iets wat mij puzzelt. Ga ik straks ook mee in gesprek. En ik ben ook heel benieuwd. Want ik kom hier niet alleen om te brengen, maar ook om te halen. En om gevoed te worden. Waar ik wel echt wel mee worstel in mijn dagelijks leven. Met moeilijke besluiten die je ook moet nemen. Ja. Ook als bestuurder. Want het is
dagelijks,
echt
toch? Dagelijks. Neem je iets waar je ook van denkt, hier gaan mensen last van hebben.
Nou, zeker. Wij zijn met een grote organisatieverandering bezig in het Radboud UMC. Om echt goed voor de toekomst klaar te zijn. Dus strategie lager beleggen, adaptiever zijn, sneller kunnen schakelen. Dichter op de bal spelen. Mensen van de inhoud eigenlijk meer aan het stuur laten zijn. Heeft alles te maken met de historie van het Radboud UMC. Dat niet zo was. Ik ben altijd mild naar de historie en kijk wat nodig is naar de toekomst. Dat vinden mensen natuurlijk lastig. Hè? Ik zeg altijd, de zorg is super innovatief en ambitieus. En altijd gericht op beter. Maar qua beroepsgroep en organisatiegovernance zijn wij heel conservatief. En dat is best ingewikkeld.
Organisatiegovernance, kun je daar iets in meenemen?
Nou, hoe zijn wij georganiseerd? Hoe is de structuur? Hoe is de hiërarchie? Hoe leren wij jonge mensen het vak? Dat is best conservatief en dat is dus ook niet heel veranderingsgezind. En daar spreek ik helemaal geen Spaans, want ik denk dat weinig mensen zullen zeggen dat dat niet zo is. En dan ga je dingen veranderen voor de toekomst, voor de generaties na ons. Als je het nog groter optilt, wat moet je nou doen voor zorg en gezondheid? Niet alleen voor het individu, maar ook voor groepen, voor generaties, voor grotere groepen, voor land, een regio, de wereld, om het maar even groot te maken. Ja, en voor wie heb je dan compassie? Ja. Want als ik compassie heb voor de toekomst en voor de wereld, dan moet ik besluiten nemen die voor hier en nu en voor een individu dichtbij mij heel moeilijk kunnen zijn.
Ja.
En dan heb ik compassie voor die persoon die het nu betreft. Maar ik heb ook compassie nodig voor degene die het straks gaat treffen.
Ja.
Ik weet het niet, hè? Vertel het mij maar. Maar dat is best wel een, voor mij, ingewikkeld spanningsveld.
Heb je daar een voorbeeld van, anders dan dat ik zou zeggen van, oké, compassie voor generaties drie 30 jaar, 50 jaar verder zouden we vandaag allemaal moeten stoppen met autorijden, zoiets. Hè?
Bijvoorbeeld, dan, ja. Bijvoorbeeld. Hè? Dus nou laat ik dan dat thema duurzaamheid, ja, ook op de milieuaspecten. Ja, als we echt willen ingrijpen, hè? Ik bedoel, die hele klimaatcrisis is natuurlijk een gezondheidscrisis.
Ja.
Dat denk ik, maar misschien ook te discussiëren. Maar als je kijkt ook naar de internationale rapporten, en ik zeg ik altijd, sla maar even, want het is natuurlijk een enorm pak papier, maar sla maar even van het IPCC-rapport het hoofdstuk health open. Ja, dat is natuurlijk dramatisch wat klimaatveranderingen en hittestress, overstromingen, het niet meer kunnen hebben van opbrengsten die je op het land zou willen hebben. Dus grote vluchtelingenstromingen, mentale problematiek en alles wat dat teweeg brengt, heeft natuurlijk immense effecten, ja, op fysieke en mentale problematiek. Dus ja, ik denk dat milieuproblemen vanuit de duurzaamheid een groot gezondheidszorgprobleem is, gezondheidsprobleem. Ja, en als je dan kijkt waar we nu staan, en ik ben volgens mij nu dagelijks op het nieuws, en ik denk dat de feiten, ondanks ontkenners, dat de feiten toch ook wel voor zich spreken, dat dat een drama is voor mensen nu, maar ook voor de generaties na ons, als we daar niet iets aan doen. En als we het echt heel serieus zouden nemen, dan zouden we echt hele rigoureuze ingrepen moeten doen.
Ja.
Dat doe ik ook niet in mijn persoonlijke leven. Dan doe ik ook niet altijd de goede dingen. Dat is ook een dilemma voor, ja, mezelf.
Kun je daarmee uit de voeten?
Ja, blijkbaar wel, want ik leef gewoon door. Maar af en toe dan wringt het natuurlijk wel. Hè. Kan het niet nog iets beter? Kan ik nog iets strakker zijn? Aan de andere kant moet je ook weer compassie en mildheid hebben, ook voor jezelf. Hè.
Ja. Ja, dus, daar zitten we weer.
Daar zitten we weer. Dus het is best moeilijk om af en toe een besluit te nemen van dat ik compassie heb voor mensen die het nu ook lastig vinden welke besluiten wij als organisatie soms, ja, nemen. En dat kan zijn over de voeding die we bieden of het alcohol wat we verbieden.
Oh, ja.
Of,
ja,
de organisatie die we anders inrichten. Maar ja, ik moet ook compassie hebben voor de generatie die hierna komt. En dat zijn ook al de jonge artsen en verpleegkundigen die aantreden.
Ja.
Maar dat zijn natuurlijk ook de kinderen van onze kinderen.
Ja.
Dus zeg het maar.
Nou, ja, ik ga het zeker niet zeggen. Maar want dan komt dat woord compassie voorbij. Waar moet je dan aan denken bij als jij zegt van, nou, ik ga even morgen een compassievolle dag hebben?
Ja, wat is compassie voor mij? Dat is eigenlijk openstaan voor het verhaal, het geluid en het gevoel van de ander. En dat betekent als ik in gesprek ben met mijn collega's dat ik en de mensen in mijn organisatie, dat ik goed probeer te luisteren wat hun overkomt of wat wij als organisatie voor keuzes maken. Wat dat voor betekenis voor deze mensen heeft en wat voor implicaties dat ook kan hebben. Niet alleen op abstract niveau of concreet in positieniveau, maar ook in gevoelsniveau. En hoe zij dat moeten vertalen naar hun omgeving, hun mensen. En ook vervolgens, en dat hoort dan voor mij ook bij compassievol, ook goed proberen mee te gaan in het gevoel en de consequenties die het heeft voor mijn collega's om bepaalde besluiten tot uitvoering te kunnen brengen. En hoe lastig dat dan ook kan zijn en waarom er ook weerstand op zit of waarom je soms niet sneller kan gaan dan je kan gaan of waarom mensen het soms ook niet willen of waarom mensen soms ook harder willen, net zo goed. Dus compassie is openstaan, proberen contact en relatie aan te gaan met degene met wie ik ben, maar ook met degene met wie ik niet ben, maar met wie ik wel iets doe,
ja,
ook op afstand. En ook dus begrip en mee te voelen op wat het voor die persoon of dat team kan betekenen. Maar toch ook, want dat is toch echt wel de rol van bestuurder.
Ja.
Dat is niet alleen maar faciliteren, dat is niet alleen maar applaus. En dan komen we weer op waar we het net, ja, over hadden. Ook de compassie voor
het grotere geheel.
Het grotere, ja, geheel. En dat betekent, ja, dus ook soms besluiten nemen die lastig zijn. En
En wat is dan daar in jouw kompas, als jij denkt aan, je hebt vast een aantal besluiten de afgelopen maand genomen die voor het grotere geheel beter zijn dan voor de individu of voor een afdeling. Wie of wat is dan jouw kompas?
Ja, ik merk zelf dat ik in de loop der jaren als bestuurder veel meer ben opgeschoven naar het maatschappelijk verhaal. Het maatschappelijk plaatje, het maatschappelijk beeld, het maatschappelijk debat. En gezondheid en ziek zijn heeft ongelooflijk veel impact op waar mensen staan en hoe ze in het leven zitten. Maar hun omgeving heeft ook enorm veel impact op hun gezondheid. En in Nederland neemt dat toe. De NZA heeft dat net ook weer benoemd. Ik denk dat het goed is dat we dat met elkaar iedere keer onder ogen krijgen. En dat is eigenlijk echt iets wat je niet wil in een fatsoenlijk, welvarend land. En dat wil ik dus ook niet. En nee. Wat kan ik dan vanuit mijn positie bijdragen om dat verschil te verkleinen? En daarmee dus de toegankelijkheid bijvoorbeeld in de zorg echt goed te houden. Maar ook bij te dragen van zeker een UMC, hè, wat niet alleen een ziekenhuis is, maar echt een kennisinstituut. Mm-hmm. Wat kunnen wij nou doen om ook die kennis die we opdoen en de dingen die we leren, om die ook in te zetten om maatschappelijk andere keuzes te maken? En dat zijn niet altijd keuzes in de zorg zelf. Hè, zorg zelf is maar 10% van de invloed op gezondheid van mensen. Maar juist ook, en daar hebben wij ook heel erg voor gepleit, ook aan die integrale zorgakkoordtafel, wat we dan noemen health in en of all policies. Hè. Uiteindelijk worden daar veel belangrijker besluiten genomen over ongezondheid dan in de gezondheidszorg zelf, waarin we natuurlijk de consequenties krijgen van alles en gewoon ons best moeten doen, ons stinkende best om dat zo goed mogelijk te doen, zodat mensen nog zo comfortabel kunnen leven, soms ook helemaal beter kunnen worden, maar heel vaak natuurlijk ook niet. Maar vooral laten wij ook een stem laten horen en een rode vlag hijsen. Dus mijn uitnodiging ook aan de nieuwe minister was: word de meest impactvolle minister en zorg dat al het beleid bij alle ministers in het hele kabinet, alle besluiten die genomen worden, ook getoetst worden aan welbevinden, gezondheid. Bij voorkeur dat het dat verbetert, maar op zijn minst dat het dat niet schaadt. Want anders is het echt water naar de zee dragen voor de sector gezondheidszorg.
Ja. Ja, want je benoemt net, nou, ik hang aan je lippen overigens. Ik hoop de minister ook.
Dat weet ik niet, maar ik doe mijn best.
Goed, we hebben goede hoop of zo. Maar je zegt 10% van de gezondheidswinst komt vanuit de zorg zelf en het sociaal-maatschappelijk.
Ja, 10% van de bijdrage aan gezondheid. Ja,
24% heeft te maken met armoede, dacht ik. Of,
bijvoorbeeld, ja.
Ja, ja, ja. Maar als je dat dan overziet, hè, hoe hou je het dan eigenlijk vol als bestuurder? Als je al die, want je ging de problemen even mondiaal maken, van de klimaatcrisis is eigenlijk een gezondheidscrisis. Hoe hou je dat dan vol? Door kleine stapjes?
Natuurlijk. Ja. Ik kan de wereld niet verbeteren in mijn eentje. Hè? Dus ik vind het al moeilijk genoeg om mezelf af en toe te verbeteren. Dus laat staan de wereld. Ja, hoe hou ik het vol? Nou, ik denk dat ik het ook vol hou, omdat ik echt in een ongelooflijk mooie organisatie werk. Met fantastische mensen die mij heel erg inspireren. En uiteindelijk is dat voor mij ook belangrijk, hè? Dat je in een omgeving werkt die inspirerend is, die fijn is. En ook af en toe moeilijk, omdat we ook moeilijke besluiten moeten nemen waar niet iedereen blij is. En ook niet altijd blij met mij. Dat is ook echt het eerlijke verhaal. Want je bent dan toch de vertegenwoordiger van. In ieder geval ben je de vertegenwoordiger van degene die ook besluiten neemt, welke richting je ook als organisatie kiest. En daarbij kies ik voor de toekomst en ook de jongere organisatie. Maar probeer met veel compassie en begrip te krijgen hoe we de mensen die nu dicht op de bal zitten en ook die transitie moeten bewerkstelligen, wat ook echt een enorme klus is voor mensen, om daar ook wel nabij te zijn en te kijken wat ze nodig hebben. En ik vind ook dat we stappen maken. Hè? En het nogmaals, het land der blinden is één oog koning. Maar ik zie gewoon hoe ongelooflijk geëngageerd en vol passie mensen op deze onderwerpen ook zitten en voor hun patiënten gaan, maar ook voor de burgers en voor een gezondere samenleving. Daar word ik warm van. En ik zie ook echt dat dat in de afgelopen 5 tot 10 jaar gigantisch gegroeid is. He, we hadden recent een mooie bijeenkomst met alle ziekenhuizen, NVZ en NFU-huizen rondom duurzaamheid. En ik moest daar wat doen. Ik dacht van tevoren, goh, nou, he, hoe zal het zijn? Want er zijn natuurlijk heel veel van dit soort bijeenkomsten. En ik was echt geraakt door de enorme passie en de breedte en hoe het opgepakt werd en wat voor mooie initiatieven er waren. En ongelooflijk veel mooie dingen opgedaan, ideeën opgedaan. En Je ziet nu dat, hè, vroeger was het nog een beetje een...
Ja, want je bent wel een van de eerste kartrekkers op dit veld.
Nou, ik heb het voordeel natuurlijk gehad dat het Radboud UMC altijd al voorliep. Ja. Ook voor mijn komst. Dus ik sta ook echt op de schouders van mijn voorgangers. Nou, één daarvan is ook Kati van Beek, ja, die natuurlijk heel veel heeft gedaan op duurzaamheid. Maar dus ook de hele organisatie. Heel veel mensen die daar bevlogen voor zijn en heel veel al in gang hebben gezet. Dat heb ik mogen voortzetten en dat vind ik fijn en mooi om te mogen doen. En duurzaamheid in de brede zin van het woord, hè, dus niet alleen die milieuaspecten. En dat was toch voor heel veel mensen, denk ik, 5 tot 10 jaar geleden. En nou, niet echt, was een minor issue, hè. En nou, als het een beetje uitkwam, deed je het erbij.
Ja.
En nu zag ik een aantal collega's van een aantal huizen. En eigenlijk in ieder bestuur is het aan de orde. En nu wordt het een soort interessante competitie soms een beetje. Ja, wie is het groenste? Ik vind het wel even prima, weet je. Want dat is als je elkaar challenged. Hè? En natuurlijk beter goed gejat dan slecht zelf bedacht. Dus,
het ging om het grotere geheel.
Maar het gaat om het grotere geheel. Je moet hier volume maken. Zoveel mogelijk mensen moeten in beweging komen. Dus zolang we dat op een prettige en uitdagende manier met elkaar doen, is dat denk ik prachtig. Ja.
Ja. Nou vroeg ik je net, hoe houd je het vol? En je zei, ik werk in een prachtige omgeving. Maar hoe hou je als individu dit allemaal vol? Ja. Met alles wat er, hoe doe je dat voor jezelf?
Ik denk door ook goed voor mezelf te zorgen. Ik let heel erg op mijn eigen lijf, wat ik eet. Ja, ik ben niet obsessed. Ik hou echt ook wel van een lekker eten of af en toe een lekker glas wijn.
Ja.
Dat is wat anders dan vinden dat je dat moet laten zien in je eigen UMC. Hè? Want daar hebben we een voorbeeld te geven. Dus alles met mate. Maar ik let op mijn voeding. Ik drink niet door de week. Ik probeer, dus altijd te weinig, maar voldoende te bewegen. Dus dat is zeker in het weekend. En ik probeer dat nu ook nog een keer door de week te doen. Dat is zeker te weinig. Maar ik probeer ook goed af te schakelen. Dus ook ruimte in mijn hoofd te maken voor stilte. En hoe ouder ik word, hoe meer behoefte ik daaraan heb. Dus dat is wel een issue.
En hoe doe je dat?
Door er gewoon ook even niet te zijn. Hè. Dus iedere week op vrijdagavond trek ik echt wel even de stekker uit het werk. En zondag in de middag gaat het weer voort. En als er iets is, ben ik er ook. Ja. Geen punt. En ik heb het voordeel, dat is misschien ook training, dat ik snel kan schakelen. En snel kan lezen. Dat zijn dingen die mij helpen om dit werk ook goed te kunnen doen.
En kun je ook snel schakelen naar dat stil zijn? Want dat wil nog wel eens
lastig
zijn.
Ik denk het wel, maar dat is ook een uitdaging. En als je heel druk bent, dus ik denk dat ik het signaal goed in mijn hoofd kan voelen en lezen. Ik zeg altijd, dan blijft het kleven in je hoofd. Hè? Dan gaat het er niet uit. En dan weet ik, nou moet ik eventjes gewoon een stukje rust nemen.
Wandelen.
Een stukje wandelen. Stilzitten. Ik start mijn dag iedere dag met wat yoga om 6 uur 's ochtends. Okay. Sta ik op.
Kijk,
dat helpt mij ook.
Ja. En iedere dag?
Iedere dag. En of het nou helpt of niet. Ik heb altijd de illusie dat als ik even op één been kan staan, ben ik in balans. Prima, kan ik de dag in. En
ja,
of het,
maar,
ja, ja, of het nou... Ja,
ja,
precies. Dus of het nou een placebo is of echt, kan me eigenlijk helemaal niet schelen. Voor mij werkt
je denkt,
het...
als ik op één been kan staan, mooie gek die mij uit balans brengt.
Zo is dat.
Ja.
Zo is dat.
Nou ja.
Ja. En het is ook zo, hè? Want ik wiebel aanmerkelijk meer als ik moe ben. Ja. Of als het lastig is. Dus het zijn allemaal signalen.
Thermometer ook.
Ja, dat is een mooi woord.
Ja.
Thermometer.
Ja.
Dus ik heb een fijn thuisfront, dat helpt mij ook.
Mag ook wel eens gezegd.
Ja, 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 dat is ontzettend belangrijk. Ja. Hè? Dus ik heb een hele fijne relatie, ik heb fijne kinderen. En natuurlijk is er ook altijd wat met iemand.
Hommelustig, is altijd hommelustig.
Altijd gedoe, maar wel ook fijn als je gedoe hebt en daar ook weer samen uitkomt. En ik heb een fijne vriendenkring, dus ik ben ook gezegend. Ik heb mijn ouders nog, dus ik heb ook wel veel zegeningen om mij heen.
Ja.
En dat realiseer ik mij iedere dag, dat als dat niet zo zou zijn, als je ziek bent of in je omgeving veel ziekte is of problemen met je kinderen als ze opgroeien, dan kan dit ook niet. Dus tel je zegeningen en koester je vriendschappen, je stiltes, de natuur en de dingen waar je ook van oplaat. En ik ben niet in staat om... En sommige mensen kijk ik ook wel eens met bewondering naar, die dan maar door kunnen gaan dat echt iets af moet.
Ja.
Ik haak gewoon af en denk, ik zie wel hoe ik me er morgen uitred.
Oké, okay. Ja.
Dat trek ik gewoon
niet. En neem je dan ook wel eens genoegen met een zeventje?
Ja.
Ja. Oké. Oh, dat is ook een fijne tip. Nou, ik hoor je, ja, ik heb een tijdje podcast gemaakt over geluk. En je citeert ongeveer de geluksprofessor, Maaike Bartels van de VU. En met tel je zegeningen. En als je dat hardop doet, dat werkt ook echt, zegt zij. Laat de literatuur zien. Nou, je bent er een uitvoerder van.
Nou, ik doe mijn best. Ja. Het is, en het lukt natuurlijk helemaal niet altijd. Hè?
Nee, want je hebt vast wel eens een periode gehad dat het echt onder druk kwam te staan. Omdat er iets of iemand ziek of het hoeft in de tijd. Maar en dan is het hard werken, toch?
Zeker. En dat voel je dan ook. Hè? Want dan word je zelf natuurlijk, je slaapt wat minder. Je werkt harder. Er is minder ruimte voor andere dingen. Dus je hoofd is gewoon veel meer bezet. En dan gebeuren er natuurlijk ook meestal lastige dingen. Of je bent zelf wat lastiger en je bent wat kort door de bocht. En daarmee veroorzaak je vaak meer ellende dan dat het oplevert. Ja. Dat heb ik echt wel geleerd in de loop van mijn carrière. Hè? Ja. Niet meteen een mailtje terug over wat je ervan vindt, maar even lekker laten bezinken. Ja. De meeste dingen gaan vanzelf over. Tijd doet een hele hoop. Maar ja, natuurlijk, bij lastige besluiten, bij veel weerstand. Dat gaat echt niet altijd in je koude kleren zitten. Nee. En dan heb je ook het gesprek met mensen om je heen nodig, vertrouwelingen. Maar ook mensen die af en toe een kritische noot ook over je eigen gedrag aan je teruggeven. Nou, dat zijn de momenten waarop je ook even mag klagen in je vertrouwde omgeving. Maar ook even een pas op de plaats soms moet maken. En ja, natuurlijk zijn die momenten er met lastige besluiten die je moet nemen en weerstand die er ontstaat. Ik kom er altijd in terecht. Ik kom nooit terecht in de situatie waar ik op de winkel moet passen. Dus blijkbaar is dat zo.
Oh, er is altijd beweging.
Er is altijd beweging.
Maar dat trok je ook aan. Dus dat
ja,
zal
misschien
met elkaar
ook. Ja, zo is het. Dat denk ik ook. Ja.
Ja, en als je nog even naar die beweging kijkt, hè, wat is dan de belangrijkste beweging in jouw woorden die we met z'n allen moeten maken? Als we het nog even heel groot maken, met de zorg. En dan gaat het over de medewerkers, het management, bestuur en de politiek.
Nou, misschien wel wat ik net zei. Hè. De zorg is een gedeelte wat eigenlijk de resultanten van ons gedrag en de resultanten van hoe wij onze maatschappij hebben ingericht soms moet oplossen als mensen ziek worden. Dus waar moeten we heen? Ik denk dat we echt naar de beweging moeten, dat we een gezondere leefomgeving moeten creëren. Meer aandacht voor welzijn, well-being. En dus ook meer aandacht voor elkaar. En als ik het heel plat en kort zeg, want mensen willen graag dat dat dan binnen een jaar gebeurt. Ja. Dan zeg ik, ja, weet je, we hebben gewoon 4 decennia neoliberaal beleid waarin paternalisme, consumeren, korte termijn en het individu voorop stond. En nou vraagt iedereen, ja, toch een beetje meer eigen verantwoordelijkheid nemen. Kijk naar het collectief en langer termijn. Allemaal dingen die ik ongelooflijk belangrijk vind. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet in één keer.
Zijn we ontleerd.
Dus dat zijn we echt ontleerd, ja. En hoe ga je nou met elkaar daar toch ook weer meer op leren? En dat is in de zorg, hè, wat maar een onderdeel is van een gezonde samenleving, nog een extra uitdaging, omdat wij, althans in de medisch specialistische zorg zeker, maar ook opgevoed zijn in de één-op-één relatie. En we zien nu, en dat vind ik heel mooi, en of het nou de zorg is of ook het onderwijs en het onderzoek, we proberen echt van het individu naar een team te gaan. Dus en naar het collectief te kijken. Dus wat is, dat is als bestuurder natuurlijk ook vaak wat je moet doen, wat is goed voor velen. En dat kan ook wel echt ongelukkig uitpakken voor het individu. Dus dat zijn best wel bruske bewegingen soms, waarvan, en dat is ook mijn eigen zoektocht op dit gebied, deze tijd, en daar probeer ik ook veel over na te denken en ook wat over te schrijven, om wat over te gaan vertellen. Ik denk dat er geweldig onderschat wordt wat al deze transformaties vragen van de burger, de zorgprofessional en organisaties en dus ook besturen. Dat is echt major. We hebben mensen echt anders opgevoed.
Ja, ik hoorde van de week, was ik bij een symposium over de ouderenzorg, en dan hoorde ik een verpleegkundige zeggen, ja, ik weet dat we moeten veranderen, maar weet wel dat ik dit vak ben genoemd vanuit een bepaalde waarde. En ik heb het idee dat ik heb mijn stinkende best gedaan en ik heb waarde toegevoegd aan iemands leven. En jullie, dat zijn dan de innovatoren, vinden dat ik het anders moet gaan doen. En daarmee voel ik mezelf letterlijk waardeloos worden.
Ja, nou, dat is natuurlijk heel akelig als iemand dat zegt. En dat is ook wel ingewikkeld, hoor. We hebben daar bij onze organisatie ook over gehad. Als je gaat veranderen, dan geeft dat heel snel het gevoel bij een grote groep mensen, oh, was het niet goed wat we deden?
Dat.
Ik doe zo mijn best.
Ja.
Daarom zeg ik ook heel vaak, ik kijk met mildheid naar het verleden. Want wat we toen hebben gedaan was echt goed. Voor wat er toen als vraagstuk was en wat er toen aan mogelijkheden en kennis was. Maar naar de toekomst is er weer wat anders nodig. Dus je zult mij niet snel het verleden horen veroordelen. En natuurlijk, maar we doen naar de toekomst ook stomme dingen. In het verleden hebben we vast ook stomme dingen gedaan. En dus ik snap dat heel goed. En ik denk juist in de zorg, misschien een voorbeeld. Laatst was ook een van de chirurgen die bij mij binnenkwam rennen. Die zei, ik heb net echt een hele fantastische, ingenieuze, spannende, knappe operatie gedaan.
En dat wilde hij even vertellen aan je.
Maar ik weet eigenlijk niet of het wel nodig was.
Hè? Oh.
En toen dacht ik, en dit is precies waar het over gaat. Hè? Hebben wij wel goed, helder voor ogen, welke vraag gaan wij nou eigenlijk beantwoorden? En dat heet natuurlijk, dat is voor mij trouwens passende zorg. Hè? Goed de vraag stellen, wat heeft iemand nou eigenlijk nodig om verder te gaan? En dan kan je technisch van alles goed doen. Maar de vraag is of dat de vraag van de burger of het collectief oplost. En dat is natuurlijk in de zorg een hele spannende. Want iedereen die het vraagt, zegt altijd van ja, nee, wij doen ontzettend goed aan samen beslissen. Ja, het is echt alleen maar allemaal passende zorg.
Ja.
En iedereen weet ook, als we eerlijk onder elkaar praten, dat dat gewoon niet zo is.
Ja.
En dat is geen verwijt. Maar als jij bent opgegroeid omdat je het vak van, weet ik veel wat, operateur gewoon fantastisch vond.
Ja.
En nu zegt iemand tegen, ja, maar je moet toch 40% van die patiënten, dat weten we wel uit onderzoek, dat 10-40% andere keuzes maakt als je een ander gesprek voert.
Ja.
Moet je opeens dat gesprek gaan voeren of niet? Maar dan wordt je vak anders.
Ja.
Daar ben je misschien wel helemaal niet voor opgeleid. Nee, vind je misschien hartstikke lastig, spannend. En ik kan me best voorstellen dat sommige mensen zeggen, nou, daar voel ik helemaal niks voor. Of,
wat zei je tegen die chirurg?
Geweldig, kom, we gaan koffie drinken. Wat goed dat je dit bij mij gaat bespreken. We gaan het erover hebben.
Ja.
Het is natuurlijk een onderwerp in ons huis.
En jij hebt natuurlijk best verstand van zaken. Dus toen je zijn verhaal hoorde, denk je dat hij het niet had moeten doen?
Nou, daar heb ik geen oordeel over.
Geen oordeel
over. Nee, nee, nee. Het ging ook meer over het thema, hoe doen we dit nou eigenlijk?
Ja.
En hoe praten we hier ook over in de zorg?
Ja. Ik vind het een hartstikke mooi voorbeeld. Had jij iets op de lever genomen op weg hier naartoe, wat je beslist in deze podcast wilde delen?
Nou, ik denk het begin van dit gesprek. Hè, voor wie moet je compassie hebben en voor wat moet je compassie hebben?
Ja.
Dat vind ik best moeilijke vragen. Hè, hoe ga je in die afwegingen tussen het individu en de wereld en alles wat ertussen zit? Dat is de ene wat mij erg bezighoudt. En het andere is ook, hoe zorgen wij dat de nieuwe generatie, die we ook kei en keihard nodig hebben, dat die enerzijds met plezier en warmte ook dit vak kan en wil uitoefenen. En tegelijkertijd soms ook moet leren omgaan met sommige harde dingen die er ook gevraagd worden. Hè? Het is allemaal niet zwart-wit. Het is niet zo dat de nieuwe generatie niks aan kan. Hè?
Allemaal lamzakken.
Dat is natuurlijk flauwekul. Ja. Maar het is ook niet zo dat wat de nieuwe generatie vraagt aan een betere privé- en werkbalans, dat dat onzin is. Hè, dat is ook echt een realiteit. En hoe wil je je vak uitoefenen? Hè, wat vind je belangrijk daarin? En ik ben een boek aan het lezen, dat kreeg ik van een van onze hoogleraren die met emeritaat ging. Een heel mooi boek van Nicole Piemonte. En dat gaat over, hoe komt het nou eigenlijk dat wij, nou, het is een beetje Amerikaans, dus ik denk dat wij het wel iets beter doen, maar hoe komt het nou eigenlijk dat wij toch onze mensen ook wel heel erg technisch hebben opgeleid en in alle evidentie proberen steeds alle afwegingen te maken, wat misschien iets te calculerend en te technisch is, en waar is de human factor eigenlijk gebleven? Zwart-wit, hè, want zo zwart-wit is het niet. Terwijl iedereen die een opleiding gaat doen om zorgprofessional te zijn, dat meestal doet omdat hij denkt, wauw, hè, ik wil echt mensen helpen. Daar zit ook wel iets heel bevlogens en soms iets heel naïefs in.
Ja, 100%.
Het kan niet allemaal alleen op die manier. Maar dat er ook een beetje uitgehaald wordt gedurende de opleiding. En ik weet dat er heel veel in teruggebracht is in de afgelopen jaren. En voor sommigen te veel. Hè, die zeggen, nou, het gaat wel heel erg over praten en hoe voel je je. En De basis moet wel op orde zijn. Hè. Ik hoorde gisteren nog, zat ik met collega's te praten, dat de anatomische kennis van de dokters van vandaag toch wel dramatisch is gezakt.
Ja, is ook zo.
Ja, dat kan jij als revalidatiearts misschien nog veel beter beoordelen dan ik. Ja. Ja, en ik denk dat het heel goed samen kan gaan. Dat je gewoon heel degelijk basisonderwijs hebt. Dat je wel gewoon, je moet ook wel weten hoe dat lijf functioneert.
Ja,
hè?
Dat is ook fijn.
En hoe het in elkaar zit. Ja, ja. En vanuit daar kan je ook met security veel beter dat gesprek voeren over, en wat moeten we nou eigenlijk doen? Wat is nou eigenlijk echt die vraag? En wat levert het dus op als je een interventie doet? Dus ik denk, ja, dat gaat natuurlijk altijd. Ik zeg, iedere vorm van emancipatie komt altijd met een golf van ongenoegen. Dus dat moet weer in balans gaan komen, denk ik.
En we zijn in beweging. En als we maar in beweging blijven, dan...
Zeker. En dat is ook goed.
Ja. Ja.
Met compassie, hè?
Ja. En de tijd dringt. Dus je gaat zo mijn collega's onder de arm nemen en met hen in gesprek. Daar wens ik je heel veel plezier bij. En dank je voor de openheid in dit gesprek.
En jij ook. Dank je wel, Casper.
Ik hoop dat je met plezier en geïnspireerd hebt geluisterd. Of misschien ben je wel geprikkeld. Kwamen er vragen bij je op en zou je meer willen weten? Kijk dan eens op onze website www.ccmm.care. Daar vind je heel wat meer informatie over bijvoorbeeld compassievol leiderschap in de zorg. Dank aan alle mensen die deze podcast mogelijk hebben gemaakt.